Welkom bij aflevering 30 van de podcastserie Toekomst van Onderwijs. Mijn gast van vandaag heeft een boek geschreven met de titel Leren Inkopen. Dat boek is speciaal bestemd voor learning and development professionals bij bedrijven en scholen die te maken hebben met het inkopen van hardware en software van les- en leermaterialen. Het is niet de eerste keer dat ik van gedachten mag wisselen met de auteur van een boek. In aflevering 27 heb ik gesproken met Hubert-Jan van Roest. Hij is auteur van het boek Weg met Wollig, waarin hij vertelt over kort en bondig taalgebruik. Ook vertelt hij over zijn ervaringen als spreker op het gebied van spreken in het openbaar, bij trainingsbureau sprekenvoorpubliek.nl. Voordat ik mijn gast van deze aflevering aan jullie voorstel, wil ik met jullie een nieuwtje delen, omdat jullie mijn trouwe luisteraars zijn. Het nieuws is dat ik de kennis die mijn gesprekspartners met mij delen in deze podcast aan het bundelen ben tot een boek. Een groot deel van de namen in deze podcastserie kan je dus straks terugvinden in mijn boek. De titel van het boek komt overeen met de titel van deze podcastserie. De titel is Toekomst van Onderwijs en de ondertitel is Oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen. Sommige gasten kijken vanuit het beroepsonderwijs naar het bedrijfsleven en sommige gasten kijken vanuit het bedrijfsleven naar het werkveld. Ik zie het als twee perspectieven op het snijvlak tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Deze beide perspectieven komen duidelijk terug in mijn boek. Want mijn boek krijgt twee voorkanten. Twee voorkanten, ja. Binnenkort zal ik een preview publiceren. En dan nu terug naar de aflevering van vandaag. Mijn gesprekspartner is Marlo Kengen, auteur van het boek Leren Inkopen. Tevens is zij werkzaam op Hogeschool Arnhem-Nijmegen, ook wel aangeduid als de HAN. Marlo en ik hebben allebei tegelijkertijd aan de Universiteit Twente gestudeerd. We hebben allebei de opleiding toegepaste onderwijskunde afgerond. Ik vind het super tof dat we allebei zijn blijven werken in het werkveld waarvoor we zijn opgeleid. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Marlo Kengen. Vandaag is aangeschoven bij mij aan de tafel Marlo Kengen. Welkom Marlo.
Dankjewel Ronald.
Jullie kennen Marlo misschien nog niet, maar er gaat verandering in komen. Want jullie kunnen het niet zien, maar ik heb in mijn hand een boek. En dat boek heeft de titel Leren Inkopen. En dat boek is geschreven door Petra Jachtman en Marlo Kengen. Dat was de aanleiding om contact op te nemen met Marlo. En ze is hier in de show. Ben ik erg trots op. Dus we gaan het hebben over haar werk bij de HAN, over haar boek en wat haar bezighoudt. En voor de luisteraar, Marlo, kun jij kort jezelf voorstellen?
Ja, mijn naam is Marlo Kengen. Ik werk als hoofddocent bij de opleiding Learning and Development in Organizations. Dat is een bacheloropleiding aan de HAN. Ik woon in Wijchen met man en twee dochters. En ja, als ik vrije tijd heb naast andere hobby's, dan vind ik het dus leuk om te schrijven. En dat heeft geresulteerd in het boek met Petra Jachtman.
En Petra Jachtman is een collega, die werkt ook bij de HAN, klopt dat?
Ja, dat klopt. Wij werken al heel wat jaren samen.
Voor mensen die nooit een boek hebben geschreven, hoeveel tijd kost het nou van het idee tot realisatie?
Nou, dat wil ik eigenlijk niet eens tellen. Waarbij ik ook wel wil opmerken dat wij denk ik niet de meest efficiënte route hebben gekozen. Eigenlijk zijn Petra en ik begonnen jaren geleden al met losse artikelen te schrijven over dit onderwerp voor het blad Opleiding en Ontwikkeling. Het inkopen van leeractiviteiten, leer- en ontwikkeloplossingen is ook een onderdeel in onze opleiding en wij misten eigenlijk op dat front literatuur. Dus dat was eigenlijk de eerste aanleiding. Die leemte zeg maar, die we zagen wilden we opvullen met losse artikelen. Nou, dat hebben we gedaan, dat was allemaal heel goed te overzien. En dan komt op een gegeven moment een wild plan van ja, wat als we nou eens al die artikelen bundelen en het uitbreiden tot één verhaal. En zo is het idee dan van het boek geboren. Het is ook al een keer eerder niet gelukt in de zin van toen hadden we er te weinig tijd voor, de energie niet voor. Dus toen hebben we gezegd, we parkeren het. Maar het was toch een beetje van ja, het idee was geboren, dus het moest ook gewoon gebeuren. Dus we hebben een paar jaar geleden de boel opgepakt en eigenlijk een hele schaarse vrije tijd schrijfochtenden met elkaar gehad. Gewoon een vrijdagochtend, wanneer we allebei vrij zijn van de HAN, kwamen we bij elkaar. Nou, toen waren we eigenlijk een heel eind met schrijven en toen kregen we een vraag om een hoofdstuk over dat onderwerp te schrijven in het handboek Leren en ontwikkelen in organisaties. Dus dat gingen we doen. Maar goed, daarmee was het boek weer even geparkeerd. Dus het, al met al zijn we al 3 jaar bezig volgens mij. Maar uiteindelijk gaat het er niet om. Als het idee er eenmaal is en je wil het, dan zet je gewoon door tot het er is. En ja, we zijn nu heel blij met het resultaat.
Ja, we duiken zo verder in allerlei facetten van het boek. Maar ik wil eigenlijk nog wel kort stilstaan bij wat je dan zoal doet op de HAN. En hoe lang je daar al zit en of je ook verschillende functies daar hebt gedaan. Zeker voor de mensen, de luisteraars die de HAN niet zo goed kennen, is misschien ook aardig om een kort plaatje van Hogeschool Arnhem-Nijmegen, want daar hebben we het over, om een kort plaatje te schetsen en hoe jij daar dan in past.
Ja, dat is prima. Ik werk al ruim 17 jaar bij de HAN. De HAN is een hele brede hogeschool met eigenlijk alle professies en alle disciplines die je kunt bedenken in het hbo-onderwijs. Ik werk ook al vanaf het begin bij deze opleiding. Toen ik daar begon was die opleiding net een jaar als zelfstandige opleiding bezig. De opleiding heette toen opleidingskunde. En een paar jaar geleden is de naam veranderd naar Learning and Development in Organizations. En in die opleiding leiden we zowel voltijdstudenten, die dus vers van een middelbare school of een mbo komen, op tot professionals op het gebied van leren. En ook deeltijders, die vaak al wel relevant werk hebben. En dat doen we eigenlijk in 3 rollen als centraal praatmiddel in onze opleiding. We leiden mensen op tot adviseur op het gebied van leren in organisaties, tot trainer-coach en tot ontwerper. Dus zeg maar met een mooi woord, Engels woord, instructional designer zou je kunnen zeggen. En dat samen noemen we Learning and Development in Organizations. Ik ben daar nu hoofddocent. De vakken die ik geef, die gaan met name over strategisch leren in organisatie, maar ook dus inkopen. Ook performance improvement, dus meer de presteerkant, zeg maar. Hè, van hoe kun je nou ook leeroplossingen direct laten bijdragen aan de doelen van de organisatie. En ja, en daarnaast doe ik eigenlijk ook vrij veel onderwijskundig werk. Dus ik zit in een curriculumcommissie. En daarnaast besteed ik ook veel tijd aan het besteden van afstudeertrajecten. Dat vind ik ook heel leuk om te doen.
Ja, herkenbaar qua werkzaamheden die ik zelf bij Fontys Hogeschool ook mag doen. Zoals het begeleiden van afstudeerders en stagiaires. Daarom gaat deze podcast natuurlijk ook over het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Je zegt, ik werk al 17 jaar bij de HAN. Wat heb je dan, voordat je bij de HAN kwam, wat heb je dan gestudeerd dat jij dacht, dit wil ik gaan doen?
Ik heb toegepaste onderwijskunde gestudeerd in Twente. Daarna ben ik in de zakelijke dienstverlening eigenlijk terechtgekomen. En in een IT-bedrijf gewerkt, ook als HRD, Human Resource Development Specialist en Manager. Dus dat is mijn loopbaan eigenlijk voor de HAN. En toen zag ik op een vrij willekeurig moment een advertentie voor docent opleidingskunde, heette het toen. En ik liep daar eigenlijk warm voor, omdat ik dacht, hé, dat lijkt eigenlijk wel een beetje op toegepaste onderwijskunde in Twente, maar dan in het hbo. Ja, dus uit nieuwsgierigheid heb ik de gok gewaagd en daar ook geen minuut spijt van gehad eigenlijk in die 17 jaar.
Ik heb even op LinkedIn gespiekt naar jouw profiel en het staat inderdaad Universiteit Twente. Want in de voorbereiding die we hadden per e-mail had je al geschreven natuurlijk toegepaste onderwijskunde. Toen dacht ik, oh, het zou toch leuk zijn als jij ook aan de Universiteit Twente hebt gestudeerd. We hebben eigenlijk grotendeels gelijke tijd dat gedaan. En toch heb ik daar niet het beeld dat we elkaar vaak op de opleiding hebben gezien. Was ik te veel afwezig tijdens de colleges?
Dat zijn jouw woorden. Nou, wat wel kan zijn, ik heb mijn afstudeerproject, inmiddels is al lang geleden, dat kun je ook op LinkedIn zien, in het buitenland gedaan. Dus ik ben sowieso die laatste periode van de opleiding, ben ik in ieder geval heel onzichtbaar geweest voor veel mensen.
Ja, nou, toch leuk. Leuk. Ik zag je boek en toen dacht ik, waar staat nu de groot dat dit een publicatie is van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen? Maar je beschreef het al, ik heb het in mijn vrije tijd geschreven, dus het is gewoon jouw eigen boek samen met Petra Jachman.
We wilden de vrijheid hebben om een boek te maken zoals wij hem voor ogen hadden. En vooral ook niet per se een studieboek gericht alleen op onze eigen studenten. Dus dat was ook reden om het gewoon op eigen houtje te doen. En dat heeft natuurlijk voordelen en nadelen. Maar vrijheid is in ieder geval een van de voordelen die we hebben gehad. En daarmee hebben we ook eigenlijk alle keuzes in eigen hand gehad. Ik moet wel zeggen, we hebben ook dankbaar gebruik gemaakt wel van collega's en oud-collega's in de totstandkoming. Dan heb je het over fotografie en vormgeving. En nou, dat is heel fijn als je daar mensen uit je netwerk voor kunt gebruiken, waar je vertrouwd mee bent.
Oh, je echtgenoot heeft eraan bijgedragen?
Maar die moest wel meelezen natuurlijk, of beter tegenlezen. Dus dat was de kritische lezer. Dat geldt trouwens ook voor de partner van Petra Jachman. Dus mooi om mensen ook in zo'n proces te hebben die er inhoudelijk misschien soms wat minder affiniteit mee hebben, maar daardoor wel heel goed kunnen zeggen, ja, waarom staat dit er eigenlijk? Dat is natuurlijk in de eindfase van zo'n boek de kunst. Je hebt van alles op papier gezet. Maar het één doorlopend verhaal laten maken zonder ballast. Hè, dus er moet ook nog weer heel veel uit als het af is. Daar heb je juist andere mensen voor nodig ook.
Ja, en dat proces heeft geleid tot dat ik het boek nu fysiek in handen kan hebben. Je hebt het niet alleen voor mij geschreven. Je hebt het voor een hele misschien wel specifieke doelgroep geschreven. Kan je eens uitleggen wie je doelgroep is? En kun je dan ook eens uitleggen waarom dat voor die mensen een must is om zo snel mogelijk te kopen?
We hebben het geschreven voor iedereen die met leren in organisaties bezig is. Dus dat zijn mensen vaak in de hoek van HR, opleidingsadviseurs, learning and development adviseurs. Nou, die kunnen allerlei verschillende functietitels hebben. Eigenlijk gaat het dus om mensen die ofwel voor het eerst of misschien ook wel voor langere tijd aan het werk gaan met leveranciers op het gebied van leren, trainingen, maar ook leertechnologie, platforms, apps, wat het allemaal al niet kan zijn tegenwoordig. Eigenlijk iedereen in zo'n situatie. En daarbij hebben we zowel mensen in gedachten die misschien in een wat kleinere organisatie werken en zo'n proces eigenlijk vrijwel zelfstandig moeten doen. Maar ook mensen die juist in hele omvangrijke organisaties werken met grote inkoopafdelingen, die ook vaste werkwijzen en een jargon en alles in hebben. Dus zowel mensen die het heel zelfstandig moeten doen, als juist mensen die ook in zo'n bestaand systeem eigenlijk moeten functioneren. Dus ofwel het boek als middel om jezelf goed te redden en daar een stevige partner te zijn in zo'n proces. Ofwel intern ook een goede partner te zijn. Dus kun je nou meepraten en meedoen met professionele inkopers. En wij denken dat het belangrijk was om dit boek te schrijven, omdat het eigenlijk een heel veel voorkomende taak is. Mensen die een interne adviesrol hebben, maar ook vaak management, komen vaak in een situatie dat ze daar beslissingen over moeten nemen en keuzeprocessen ingaan. En eigenlijk leer je dat nergens concreet. En ik denk, ja, met alle respect, ook toen ik daarmee begon, zelf als adviseur, ik deed maar wat. En ik denk dat dat in de praktijk heel vaak zo gaat en dat je daar vaak een heel eind mee komt. Maar dat we het ook met z'n allen een stuk professioneler kunnen doen. En dat was eigenlijk de reden voor dat boek. Vanuit het idee, dat komt ook wel steeds terug in het boek, dat we echt wensen dat we nadenken over wat willen we nou bijdragen aan die organisatie. En is alles wat we doen en is dus ook alles wat we doen in zo'n inkooptraject, ja, staat dat ook in het teken daarvan?
Ja, nu kan ik me voorstellen dat je noemde net zelf het inkopen van apps en software. Uh-huh. Dan kan ik me voorstellen dat je als inkoper niet alleen te maken hebt dat je een app moet hebben die inhoudelijk aansluit bij wat je wilt, maar dat er bijvoorbeeld ook juridische consequenties aan zitten met privacygegevens. Nog los van het feit dat het ook allemaal bekostigd moet worden. En dat je dus mensen nodig hebt vanuit financiën die meedenken over hoeveel cashflow kost het nu en zit er een licentie aan vast. Ja. En wat voor een impact gaat dat hebben op de lange termijn? Hoe zit het met de op duur van de contracten, al dat soort zaken. Dat is toch heel complex. Staat dat allemaal in dit mooie boek?
Nou, het staat niet. Juist omdat je niet al die situaties kunt afdekken in één boek, staat dat er niet allemaal in. Maar je zult wel heel duidelijk teruglezen dat we veel ruimte in het boek gebruiken voor de voorbereiding van een inkooptraject. En bij die voorbereiding hoort ook dat je goed nadenkt over wie je dus nog meer nodig hebt. En in die voorbeelden die jij noemt, zul je zeker IT-professionals nodig hebben. Zul je inderdaad een jurist nodig hebben mogelijk. Moet je ook een inkoper in je team hebben eigenlijk. Ja, juist bij dat soort grote trajecten. Maar vaak zien we in de praktijk, en ik hoor dat ook van leveranciers trouwens, doen we dat als leerprofessionals of HR-professionals te weinig of te laat. Dus we hebben een fantastische tool op het oog of een app. Nou, die zal het ongetwijfeld inhoudelijk fantastisch doen. Maar vaak komen we er dan eigenlijk in een heel laat stadium achter dat het helemaal niet aansluit bij bestaande IT-systemen of dat die systemen niet met elkaar praten. Of dat het niet voldoet, inderdaad, jij noemt het al, aan veiligheidsnormen die je organisatie heeft. Dus het is zaak om eigenlijk je goed te realiseren als HR of L&D-professional. Welk systeem van mensen heb ik nou om me heen nodig om dit goed te kunnen doen? En de ene keer heb je dan meer de doelgroep nodig en de andere keer veel meer de IT'ers.
Ja, ja. Ja, ik vind het echt super interessant, omdat je zei zelf al, voorbereiding is het halve werk. Nou, zo heb jij het niet gezegd, maar zo heb ik het geïnterpreteerd. En je boek is in een aantal delen, A, B, C, als ik het goed heb, ja, opgedeeld. Voorbereiding, uitvoering en de borging van het inkooptraject. En wat ik zelf binnen ons Fontys hogeschoolorganisatie regelmatig voorbij zie komen, zijn allerlei aspecten die jij hier benoemt. Dus ik denk dat het boek heel erg aansluit bij mijn praktijk in elk geval. Heb je misschien al concreet voorbeelden waar dit boek... Ja, dit boek is nog maar net op de markt, hè, dus je hebt niet concrete bedrijven of organisaties waar ze dit zo gebruiken.
Nou ja, ik weet wel voor een deel natuurlijk mensen uit mijn netwerk die het boek gekocht hebben, die bij allerlei organisaties werken. Dus daar hoor ik wel positieve reacties van. Juist ook over bijvoorbeeld de checklists en rijtjes die wij maken, eigenlijk om samenvattend nog een keer te ordenen van waar moet ik nou allemaal aan denken. Ja, in die zin ook een heel praktisch boek proberen te maken. Omdat je vanuit je gezond verstand meestal werkt, ja, soms dingen over het hoofd kunt zien. En dan is eigenlijk een korte blik op één paragraaf of één hoofdstukje misschien al genoeg om weer een kwaliteitsslag te kunnen maken. Jij noemt inderdaad al die drie delen. In die zin denken we ook, je kunt het boek helemaal lezen, gewoon van kaft tot kaft. Maar je kunt ook bedenken, hey, als ik bezig ben met een offerte aanvraag of misschien met een formelere term, een request for proposal, wat staat er ook weer allemaal in? En waar moet ik dan allemaal op letten? Welke keuzes heb ik eigenlijk te maken? Nou, hetzelfde geldt inderdaad bijvoorbeeld als je IT-gerelateerde leerapplicaties inkoopt. Waar moet ik dan specifiek op letten? Los van het feit dat je wel die IT'er bij de hand moet hebben. Waar weet ik zelf al waar ik even aandacht voor moet hebben? Ja, en daarnaast, nou, we zeiden het in het begin van het gesprek al, je bent ook onderwijskundige. In het begin zul je ook veel aandacht zien voor het definiëren van de echte vraag. Kijken naar de doelgroep. Dus eigenlijk alles wat een onderwijskundige doet, of die nou ontwerpt of adviseert, om echt die vraag heel scherp te krijgen. Want als je die niet scherp hebt, dan kun je sowieso niks inkopen wat echt effect gaat hebben of wat aansluit op de situatie.
Dus zou ik het boek ook kunnen leren aan mensen die echt wat verder van het inkoopproces zelf staan? En ik zie mezelf als docent bij Fontys Hogescholen daar zeker iemand in. Uh-huh. Dat je juist tegen die mensen zegt, lees het nou eens. Want als je dan iets wil bereiken, dan kun je de mensen die daadwerkelijk gaan inkopen, die kun je alvast beter voorbereiden, zodat het inkopen vlot gaat.
Ja.
Is dat een goede manier, een goede gedachtegang die ik had?
Ja, dat is een goede gedachtegang. Want ik denk inderdaad, als je, zoals ik er net zelf over praatte, dan is onze primaire doelgroep die L&D of die HR-adviseur. Omdat dat mensen zijn die vaak de vraag krijgen vanuit een leidinggevende, vanuit een managementteam. Maar er zit natuurlijk ook een groep omheen die daarbij betrokken is. En ik denk inderdaad, als je voor jezelf een rol ziet in zo'n inkoopproces en je wil daar gewoon wat meer overzicht over hebben en wat handige tips daarbij krijgen, dan is dit zeker een boek voor jou.
Ja, we komen soms vast nog terug op de inhoud van het boek. Want ik heb... Ik wil nu even stilstaan bij, nu is het boek er en nou heb ik jou uitgenodigd voor mijn podcast. Maar ik kan me voorstellen dat je op andere events ook gevraagd of op events gevraagd wordt, online dan nu vooral. Maar dat je zelf ideeën hebt met hoe ga ik mijn boek aan een man brengen of vrouw. Want dat is wat elke auteur wil, denk ik. Je wil dat je boek gelezen wordt.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
We doen verschillende dingen. We zijn eigenlijk voordat het boek gepubliceerd werd gestart met een LinkedIn-pagina. Die je kunt volgen met de titel Leren Inkopen. En daar houden we mensen uit ons netwerk op de hoogte van dingen die wij doen. Ook voordat het boek er was, gewoon met kleine feestelijke events als dat we de titel hadden vastgesteld of dat we een proefdruk hadden. Maar we delen daar ook interessante bronnen of internetartikelen die over inkopen gaan. Dus in die zin zou het ook een soort community idee zit erachter. We hopen eigenlijk met die pagina een groep mensen te trekken die inderdaad regelmatig met inkopen te maken heeft. En daar gewoon wat over bijgepraat en bij wil blijven lezen. Dus dat is een van onze kanalen. En verder hebben we het boek natuurlijk ook verspreid onder een aantal mensen in ons netwerk, waarvan wij denken, nou, die kunnen het boek of heel goed gebruiken, of die schrijven recensies voor vakbladen. Dus dat is een andere ingang natuurlijk die we hebben. En we hebben inderdaad contact met mensen van congressen en andere events. Onze beroepsorganisatie is bijvoorbeeld Develop, die volgende week een jaarcongres. En daar hebben wij een workshop rond het thema inkopen. En eigenlijk hebben we die vooral ingericht als een soort vraag en antwoord. Vraag maar raak noemen we het. Dus eigenlijk alle vragen die je hebt, die kunnen daar gesteld worden. Dus zo gaan we inderdaad ook al wat evenementen af. Moet ik zeggen dat we daar nog niet super proactief onszelf aan het verkopen zijn op dat front. Met een aantal collega's spreken we regelmatig op congressen. Volgende week bij Develop is het inkopen, maar in december is Online Educa in Berlijn. Nu vanuit huis helaas. Maar daar spreek ik weer met een andere collega over een ander thema. Dus in die zin is het eigenlijk een voortzetting van wat ik al doe met verschillende collega's. En nu inderdaad wel wat extra focus op het inkopen. Ja.
Ik heb snel zitten spieken natuurlijk op Leren Inkopen, de LinkedIn-pagina. Je had vandaag 636 volgers en je hebt er nu 637.
Hoera!
Ja, nou, ik vind het echt heel erg interessant het boek wat je hebt gemaakt. Het onderwerp boeit mij, want daar heb ik toch weliswaar zijdelings, maar toch wel regelmatig mee te maken. Nu heb je het in eigen beheer gedaan en je bent dan ook de boer op aan het gaan. Is zo'n boek schrijven, is het dan ook een manier om minder bij de hand te gaan werken en dan meer freelance zelfstandig te gaan werken?
Nou, dat was eigenlijk niet ons vooropgezette doel. Ik werk inderdaad part-time bij de HAN. Mijn collega Petra doet dat ook. Wat dat betreft moet ik zeggen, zijn wij denk ik uit de categorie niet heel commercieel voorbereide auteurs. Want wij wilden dat boek gewoon schrijven. En volgens mij geldt dat voor heel veel schrijvers. Wij gingen gewoon voor dat boek omdat we dachten en vonden dat het er moest komen. Omdat zoiets nog niet bestond. En dat hoor ik ook wel van mensen nu internationaal. Van ja, zoiets bestaat eigenlijk nog bijna niet. Terwijl het is wel gewoon werk van HR-mensen en L&D-mensen. Dus we hadden en hebben er geen vooropgezet commercieel doel mee. We staan absoluut open voor workshops bij organisaties of adviestrajecten. Dat allemaal wel. Maar we hebben dat niet vooraf als doel of als plan gehad. Het was eigenlijk gewoon een soort, toch vooral een inhoudelijke gedrevenheid van, ja, dat boek moet er gewoon komen. Maar wat er nu ontstaat, ontstaat er. En dat is voor ons nu ook spannend eigenlijk. We gaan het ervaren wat het oproept en wat voor behoeften er ook uit voortkomen in de markt.
Ja, jij leest vast zelf ook boeken. Welk boek heb jij recent gelezen van iemand anders waarvan je dacht, goh, dat raakt mij of dat doet iets met me? En welk boek zou je dan willen benoemen zodat onze luisteraars daar ook eens kennis van kunnen nemen?
Ja, ik vind het is een Engelstalig boek dat ik eigenlijk nog aan het lezen ben. Het is van Mirjam Nele en Paul Kirschner. Paul Kirschner, die kennen veel mensen wel als hoogleraar op het gebied van onderwijskunde. Met uitgesproken meningen, daar hou ik van. Zij hebben een boek Evidence Informed Learning Design geschreven samen. En ik vind dit een heel goed boek, omdat zij op een hele diepgaande manier, maar ook toegankelijk, ja, je echt als professional aan het denken zetten over op het oog soms alledaagse thema's. Ik herinner me dat ze hebben ook trouwens een blog, is ook absoluut een aanrader om te volgen. Zeker ook, jij werkt ook in het HBO, Ronald, ik ook. Self-directed learning, hè, zelfsturend leren, is een term die heel makkelijk gebruikt wordt. Maar wat zij doen in hun boek is dan in een hoofdstuk eigenlijk allerlei onderzoek op een rij zetten, wat er allemaal bij komt kijken, waardoor je eigenlijk denkt, ja, het is inderdaad een term die we heel makkelijk noemen. Een verwachting die we heel makkelijk op hbo-studenten leggen. Maar als je leest wat er allemaal voor nodig is, nou, dan ga ik nog wel eens heel hard nadenken over wat ik eigenlijk ook als docent en wat we als opleiding moeten doen om dat goed, ja, echt goed vorm te kunnen geven. Dus ik vind dit echt een boek anders dan alle andere, omdat het juist op een hele positieve manier heel degelijk is, maar ook echt gaat over dingen die ertoe doen in je werk. Dus dat vind ik echt een aanrader.
Ja. Ja. Ik ken het boek nog niet, maar de boeken die aangeraden worden, die ga ik zelf ook altijd bestellen. En in elk geval een keertje diagonaal.
Ja. Lezen. Nou, als je los van diagonaal, als je hun blog ziet, dan zie je ook de thema's waar ze allemaal mee bezig zijn. En dan, ik herken in het boek ook al delen vanuit eerdere blogs die ik gelezen heb. Dus de blog is ook absoluut een heel mooi startpunt om kennis te maken met hun werk. Dus als je dat ziet en je dat triggert, zeg maar, dan kun je ook zien of het een boek voor jou is.
Dat blog van Paul Kirschner, hoe heet dat?
Hun blog heet 3-Star Learning Experience. Ze pikken er steeds een thema uit. En dat, ja, dat ontrafelen ze helemaal.
Leuk, nu zijn we samen te horen in een podcast. Luister je zelf wel eens naar andere podcasts?
Nou, niet structureel moet ik zeggen. Dus ik ben misschien ook nog als podcastluisteraar een beetje zoekend. Weet je, soms als je een krant hebt, dan heb je op een heel lange een gegeven moment dezelfde krant. En dan stap je er niet zo makkelijk van af. En bij podcasts ben ik nog een beetje aan het browsen, zeg maar. Ik luister regelmatig naar de podcast van Chip de Jong. Die gaat ook deels over onderwijs, maar soms ook meer, maar ook over leren in organisaties. Soms ook wat meer filosofische onderwerpen. Dus die volg ik. En ik volg ook een Australische podcast van Michelle Okkers. Die heeft ook, die is wat meer praktisch van aard en die heeft allerlei gasten uit de praktijk. Internationaal, maar ook voor een belangrijk deel Australische professionals op het gebied van leren. Ik vind dat zij gewoon een heel leuk ook best practices bespreekt, die ik interessant vind. Maar soms ook hele aardige verschillende soorten mensen bij elkaar zet voor een goed gesprek. En dat doet ze op een hele leuke manier, vind ik.
Ja, ik zal, als jij dadelijk in de chat die laatste twee even schrijft, dan zal ik de mensen die je hebt genoemd, zal ik opnemen in de show notes, zodat de luisteraar die kan terugluisteren. Uh-huh. Een van mijn afsluitende vragen is altijd, Wie zou jij eens willen horen in deze podcast?
Ja. Nou, ik denk, we hebben het net over het boek van Paul Kirschner en Mirjam Nelen. Ik denk dat Mirjam Nelen een hele leuke gast zou zijn om eens in je podcast te hebben, om inderdaad te praten over mythes in het onderwijs en wat werkt er nu echt en wat is ook trend of wat is misschien ballast of een erfenis waar we misschien enorm van af moeten. Ik denk dat zij daar wel een mooie uitspraak over kan doen.
Oké, jij kent haar nog niet, dus ik kijk er naar uit om dan met haar in contact te komen. Goh, nou, super interessant. Ik wens jou heel veel plezier met het vervolg rondom je boek. Ik heb begrepen, je hebt nog niet een echte boeklancering kunnen doen. Ja, begrijpelijk in deze tijd van corona. Als mensen jou in de gaten willen houden, als in mensen jou willen volgen.
Ik denk als mensen contact met mij willen opnemen over wat dan ook, over mijn werk bij de Han of over het boek, dan is ook LinkedIn het gemakkelijkste middel. Dan kunnen mensen nog een beter beeld krijgen van wat ik eigenlijk allemaal doe. En dan kunnen ze gewoon een uitnodiging sturen daarvoor en een berichtje sturen.
Top, helemaal goed. Dan wil ik jou danken voor dit gesprek.
Ik vond het leuk om hier te zijn en ik vond het een leuk gesprek. En ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat straks.
Ja, dat gaat wel goed komen. Ik heb nu bijna 100 shows live op Spotify. En ik denk dat ik nu al in de buurt kom dat ik kan zeggen, dat podcasten heb ik echt onder de knie.
Ja, mooi. Dus ja, dat doet er toe. Hè? Het is gewoon ervaring opdoen.
En het blijft elke keer leerzaam. En ook dit gesprek vond ik weer heel erg interessant. Nogmaals dank Marlo en ook dank aan de luisteraars. Volgende week staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Graag tot dan.